Hi en welkom bij een nieuwe aflevering bij Real Talks met Sarah. Ik ben blij dat je er weer bent. In de vorige aflevering heb ik een beetje uitgelegd wie ik ben, wat er zoal is gebeurd. Een beetje in grote lijnen, dat was nog niet heel erg gedetailleerd. In deze aflevering zal ik je meenemen in mijn complexe posttraumatische stressstoornis, depressie en paniekstoornis. Ik heet op Instagram Sarah Al-Saidi, dus mocht je vragen hebben rondom dit onderwerp of een ander onderwerp, of als er straks toch een vraag hier opkomt, stel die dan gerust. Ik zal vandaag alle vragen beantwoorden. Ik zal eerst beginnen met uitleggen wat PTSS is. PTSS staat voor posttraumatische stressstoornis. Een posttraumatische stressstoornis ontstaat nadat je een traumatische ervaring hebt meegemaakt. Hoe men een trauma ervaart, kan je niet meten met mate. Dus wat voor de ene zeer traumatisch is, kan voor de ander totaal niet traumatisch zijn. Ik ga absoluut niet zeggen, nou, wat je hebt meegemaakt is helemaal niks. Je kan niet zeggen dat je posttraumatische stressstoornis hebt. Dus het is een diagnose die de psycholoog kan vaststellen of psychiater. Of misschien zelfs de huisarts. Ik weet niet hoe dat overal zit. Hier in België kan alleen maar de psychiater zo'n diagnose doen, voor zover ik weet. Maar een posttraumatische stressstoornis ontstaat nadat je een heftige traumatische ervaring hebt gehad. Nou, hoe herken je een posttraumatische stressstoornis? Je kan verschillende symptomen hebben en iedereen heeft last van andere symptomen. Sommigen hebben ze allemaal. Maar een van de symptomen is bijvoorbeeld dat je hele heftige woedeuitbarstingen kan krijgen of agressieproblemen. Ik heb gelukkig geen last van agressieproblemen, maar ik heb wel heel erg last gehad van extreme woedeuitbarstingen die echt out of nowhere komen. Althans, zo lijkt dat voor de buitenwereld. Maar voor mij is dat dan een woedeuitbarsting omdat iets mij triggert of doet terugdenken aan mijn trauma of erop lijkt of lijkt te herhalen. Of dan ben ik al heel erg overprikkeld en iemand hoeft maar iets verkeerds te zeggen en mijn lichaam zit al in zo'n intense spanning en stress waardoor ik heel heftig om de bocht kan komen. Op zulke momenten probeer ik dan mijzelf gewoon te distancieren van anderen. Ik probeer me terug te trekken, zodat ik niet onder de mensen kom. Ik zou niemand wat aandoen, maar soms weet je niet waar je toe in staat kan zijn als je een woedeuitbarsting krijgt. En ik wil dat gewoon voorkomen. En daarom probeer ik mij dan gewoon te distancieren. Probeer ik niet onder de mensen te komen en wacht ik totdat ik helemaal ontspannen ben, zodat niemand last heeft van mijn woedeuitbarsting. Ik had ook een tijdje last van overprikkeldheid, waardoor ik heel erg snel vermoeid raakte. Ik had heel erg moeite met naar een afspraak gaan. Bijvoorbeeld, ik had in het weekend afgesproken bij vrienden of familie of noem het maar op. Dan moest ik dat sowieso van tevoren weten om mij daar mentaal op voor te bereiden. En het moest maar één dag zijn en het liefst maar een paar uurtjes, omdat ik het anders niet meer kan ophouden. Ik word dan moe omdat ik moet zitten en blij moet zijn. Terwijl mijn lichaam dat niet is. Het is heel moeilijk. En nu voel ik dat er een beetje emotie opkomt. Mijn vriendin zei laatst nadat ze de eerste podcast had gehoord van je hoeft alles niet zo vrolijk te vertellen. Je kan ook gewoon je emotie en dat ook gewoon de vrije loop laten gaan. Alleen had ik niet verwacht dat het dan ook eens een keer zou gebeuren. Ik heb er zo lang gelopen met heel veel dingen dat ik heb geleerd om het te coveren. En ik kan hele heftige dingen die mij zijn overkomen vertellen alsof het niks is, zeg maar. Zo komt het dan over alsof het niks is. Maar ik denk dat dat een stukje weer zelfbescherming is, omdat ik mij niet kwetsbaar wil opstellen. Maar goed. Ik had dan heel erg moeite met onder de mensen komen. En al had ik een afspraak bij een instantie bijvoorbeeld, die duurde meestal een uur. Dan was ik na die uur kapot. Ik kon niks meer. Ik moest dan naar huis en ik moest gewoon slapen, want ik had dan mijn slaap echt nodig. En dat is dan wat ik ook deed. Mijn dagen bestonden uit slapen en kleine dingetjes doen. Echt kleine dingetjes konden me helemaal uitputten. Een gesprek met iemand kon mij zo overprikkelen. Ik kon er zo moe van worden. Ik hoefde maar een verhaal aan te horen van iemand. En daarna zou ik in slaap willen vallen omdat ik al uitgeput ben. Terwijl ik heb niks gedaan, zou je denken. Daar zei mijn psycholoog tegen mij dat je niet alleen moe kan worden als je lichamelijk iets onderneemt. Maar je kan ook moe worden van de activiteiten die in je hersenen plaatsvinden. Dat geloof ik wel. Misschien als jij ook PTSS hebt, dan zal het volgende wat ik ga zeggen jou heel erg bekend voorkomen. Maar ik heb heel vaak gehoord dat ik lui ben. Oh, trouwens, niet iedereen heeft dezelfde klachten. Ik spreek nu vooral vanuit mijzelf. Maar ik heb dus wel eens te horen gekregen dat ik lui ben. En ik begon er ook echt in te geloven. Ik geloofde ook dat ik een lui persoon ben. Dit voor zoveel jaren. Eén na laatste sessie bij mijn psycholoog had ik gezegd... Ja, weet je, want ze stuurde me altijd van die linkjes om te mediteren en zo. En ik zei tegen haar, ja, weet je, ik zie ze wel... Maar ik ben gewoon veel te lui om dat te gaan doen. Toen zei ze, hoe kom je erop dat jij lui bent? Ik zei, omdat ik heel vaak nergens zin in heb. Terwijl ik weet dat iets juist oplossend kan zijn voor mij. Of mij zou kunnen helpen. Of het eindresultaat zou positief voor mij zijn. En een goede aanvulling in mijn dag. Maar ik heb er dan gewoon geen zin in. Dat is toch lui zijn? Toen zei ze, nee Sarah, je bent helemaal niet lui. Je hebt gewoon heel veel dingen in je leven meegemaakt. En jouw lichaam is gewoon uitgeput. Je mag uitgeput zijn. En als je zo'n bagage hebt en als er zoveel dingen zijn gebeurd... ben jij wel vaker moe dan een gemiddeld persoon? Dat kan. Je bent niet moe pas als je iets gedaan hebt. En toen ze dat zei, toen realiseerde ik mij... dat ik inderdaad niet lui ben. Want anders was ik wel altijd lui geweest. En gewoon moe. En dat mag en dat kan. En je hoeft niet moe te zijn nadat je hebt zitten hardlopen of weet ik het wat. Je kan het maar benoemen. Je kan ook gewoon moe zijn. Terwijl je zit. Je kan zittend moe worden. Puur om wat er allemaal door je hoofd gaat. De tip die ik heb meegekregen is probeer lief tegen jezelf te praten. Dat haal ik ook altijd uit de boeken die ik lees over zelfliefde en zo. Praat liefdevol met jezelf. En ik kon nooit lui vervangen door wat anders. En na dat gesprek met mijn psycholoog kon ik dat wel. En realiseer ik mij nu, ik ben niet lui. Het is heel erg pijnlijk eigenlijk om zulke dingen aan te horen. Want ik had me er op een gegeven moment ook gewoon bij neergezet. Van ja, ik ben gewoon zo. Waardoor ik minder zelfvertrouwen in mijzelf kreeg. En geen vertrouwen had in dat ik iets kon bereiken of iets kon gaan doen. Want ik ben lui. Maar je bent niet lui. Dus mocht jij dit ook hebben, mocht je daar ook last van hebben, je bent niet lui, oké? Onthoud dat je gewoon heel moe kan zijn van wat er allemaal in je omgaat en wat er om jou heen afspeelt. Probeer dat voor jezelf te herhalen en probeer je ook niet schuldig te voelen als je eens een keer ergens niet aan toekomt. Het is oké. Op een gegeven moment, als je jezelf laat behandelen, kom jij er ook wel. En dan kan jij ook veel meer presteren dan je denkt. Dat ik dus heel vaak dacht dat ik lui ben. En ik zo vaak piekeren. En dan dacht ik van ja, maar hoe komt dat? En hoe dit? En hoe dat? En los van het piekeren over lui zijn. Ik piekerde over alles. Nog steeds hoor. Ik kan zo lang piekeren. Dat is ongelooflijk. Het is blijkbaar ook een kenmerk van posttraumatische stressstoornis. Dus als jij ook last hebt van piekeren. Het hoort erbij. Ik lees op dit moment het boek van Eckhart Tolle, De Kracht van het Nu. In zijn boek leert hij je hoe je het verleden leert loslaten en de toekomst leert loslaten. En leert te focussen op het nu. Hij deelt heel veel tips in zijn boek en ik raad zijn boek heel erg aan. En hij heeft ook aangeduid in zijn boek dat je in je hoofd een stemmetje hebt. En dat hebben we allemaal, dus voel je daar niet gek over. Een stemmetje hebben die tegen ons praat. Wij denken dat wij die stem zijn. Maar je moet jezelf proberen niet te identificeren met die stem. En naar die stem te gaan luisteren. Dus als je tegen jezelf in je hoofd aan het praten bent. Dus als je aan het piekeren bent. Of ja, noem het maar. Hoe jij het maar wilt noemen. De een noemt het piekeren. De ander noemt het dat je gewoon gesprekken in je hoofd hebt. Probeer naar dat stemmetje te luisteren. Zonder tegen te spreken. Gewoon ernaar luisteren. Het stemmetje in je hoofd waarnemen. En hoe vaker je daarvan bewust wordt, van wat je allemaal eigenlijk tegen jezelf zegt, of eigenlijk wel die stem tegen jou zegt, want je moet je niet identificeren met die stem, dan zul je meer rust gaan ervaren. Want jij bent niet die stem in jouw hoofd. Die stem die jij in je hoofd hebt, waarvan jij denkt dat jij dat bent, is gevormd door de dingen die je in het verleden hebt meegemaakt, of door de omgeving waarin je zit, of een cultuur, of er spelen allemaal factoren mee die deze stem beïnvloeden. Dus bijvoorbeeld hoe je ouders tegen je hebben gesproken toen je jong was. Even een side note. Ik ben geen deskundige. Ja, dat eigenlijk over het stukje piekeren. Als je bewust wordt van die stem in je hoofd, dan zal die langzamerhand verdwijnen. Ik heb ook dat ik heel veel dingen herbleef. Ik krijg heel veel flashbacks of nachtmerries, waardoor ik daarop volgend weer last krijg
van een paniekaanval. En een paniekaanval duikt bij mij op samen met een hyperventilatie. Een en al chaos. Dus even voor de duidelijkheid. Dus ik ben gediagnosticeerd met complexe posttraumatische stressstoornis. Een posttraumatische stressstoornis is dus een traumatische gebeurtenis die je in je leven hebt meegemaakt. Een complexe posttraumatische stressstoornis zijn verschillende traumatische ervaringen. Ik heb ook nog paniekstoornis daarnaast. En een paniekstoornis houdt dan in dat je in paniek schiet omdat je iets herbeleeft. En bij mij gaat dat dan meestal gepaard met een hyperventilatie. Of zweten. Of dat ik ineens moet huilen. Of dat ik veiligheid wil gaan zoeken. Dus ik weet nou niet of dat onder posttraumatische stressstoornis valt. Of onder de paniekstoornis. Maar ik ben in ieder geval ten alle tijde heel erg alert. En ik kan soms heel snel schrikken van simpele geluiden. Of als iemand ineens langs mij loopt, dat ik daar ook ineens heel erg van schrik. En die symptomen zijn dan zo weer anders per persoon en per trauma die persoon heeft opgelopen. Enigste wie nu door mijn hoofd gaat, is mijn vriendin die tegen me zegt: Sarah, laat gewoon je emoties zien. En je hoeft het niet heel grappig en leuk te gaan vertellen. Want het is een onderwerp waarbij je verdrietig mag en kan zijn. En ik voel dat die emoties in mij opkomen. Maar dat mijn gewone ik dat heel erg onderdrukt en weg aan het stoppen is. Want zo ga ik er altijd mee om in het openbaar of als ik erover spreek. En nu probeer ik het gewoon echt te laten zijn. Phew. Ik zal één voorbeeld opnoemen. Ik heb in mijn jeugd hele hevige mishandelingen gehad eigenlijk. Zo kan ik me herinneren dat ik op, wat was ik nou, 7-jarige leeftijd zodanig was mishandeld dat mijn tand door mijn lip zat. En een keer er zo hard aan mijn oor was getrokken dat dat stukje achter mijn oor was opengescheurd en begon te bloeden. Nou, dan hebben we het echt over de leeftijd onder de 10 jaar.
Ik kan me nog herinneren dat ik een keertje een hele heftige beurt heb gehad thuis. Ik had altijd een hele bijzondere band met mijn vader. Mijn vader was de enigste voor mij die bij wie ik me heel verbonden had gevoeld en veilig had gevoeld. En we hadden een hele bijzondere band met elkaar. Dus die dag, ik zat snikkend tussen de benen van mijn moeder omdat ze na die mishandeling mijn haren aan het kammen was zodat ik naar bed ging. En toen belde mijn vader. Mijn vader belde omdat hij het gevoel had dat er iets aan de hand was.
Omdat hij het gevoel had dat er iets aan de hand was met mij. Weet je, dit was nooit zo gevoelig voor mij. Totdat ik zelf ouder ben geworden. Je voelt dingen als ouder gewoon aan als het niet goed met je kind gaat. En dat mijn vader dat gevoel had. Een gevoel van verbondenheid. Een momentje hoor, want zo kan ik niet praten. Mijn vader gaf me op die manier het gevoel dat ik niet alleen ben. En dat hij mij, ik weet niet, dat hij voelde dat het op dat moment niet goed met mij ging. Gaf me toch een gevoel van veiligheid bij hem. En ik weet nog dat mijn moeder toen zei dat alles goed ging. En dat hij dat gewoon niet kon geloven en mij per se moest spreken. Ik heb hem toen ook gesproken. En ik weet nog dat ik toen uit angst gewoon hem had gerustgesteld. Want mijn vader die had zo op zijn beurt ook traumatische dingen meegemaakt. Die is ook vanuit de oorlog gevlucht. Heeft van jongs af aan heel veel dingen ook meegemaakt. Maar hij had ook heel erg last van agressieproblemen. En ik was dan heel erg bang dat het dan zou gaan escaleren. En dat hij dan thuis mijn moeder zou gaan slaan. Want op een of andere manier voelde ik me toch schuldig dan als ik iets zou zeggen. Maar goed, mijn vader die had die gevoel, die kon mij die gevoel van veiligheid geven. En op het moment dat mijn vader overleed, heeft dat een enorme impact op mij gehad. De manier van hoe ik er ook achter ben gekomen was alles behalve fijn. Mijn vader die had de ziekte kanker. En het was helemaal uitgezaaid. Hij was heel erg ziek. Ik had hem heel lang niet gezien. Ik spreek hier over 9 maanden. Wij woonden toen in Rotterdam. Mijn vader woonde in Maastricht. En het was ook gewoon een heel eindje om zo mijn Maastricht te komen met de trein. Mijn moeder had toen geen auto. We waren ook niet op de hoogte van dat de situatie was verslechterd, voor zover ik weet. Of voor zover mij is gezegd. Op een dag kan ik mij nog goed herinneren dat mijn moeder in de nacht een telefoontje kreeg. En dat ze geschrokken opstond. Later had ze mij wakker gemaakt en had ze gezegd dat we naar mijn vader gingen. Ik was zo blij. Ik was zo gelukkig. Niks kon meer mijn dag stuk maken. Nog een side note. Mijn moeder was hertrouwd, dus ik had een stiefvader. Ik was zo blij dat ik eindelijk mijn vader kon gaan zien. Ze ging met me mee naar school en ze vertelde op school dat ik niet naar school zou gaan. Dat is wat ik wist. En ik kan me nog zo goed herinneren dat ik zo aan de voorkant van de school stond. En mijn moeder aan de deur van mijn klaslokaal met mijn juf aan het praten was. En dat mijn juf geschrokken keek naar mijn moeder en dan weer naar mij. En ik was heel blij. En ik denk dat die juf toen dacht van, maar waarom ben je zo blij? Ik weet niet. Ik weet niet wat er door haar hoofd ging. Mijn moeder vertelde dus toen aan die juf dat ik niet op school zou zijn. We zaten toen in de trein. Ik kan me ook nog herinneren dat ik in de trein in slaap viel. Ik had wel het gevoel van, er klopt iets niet. Maar ik was zo blij. Ik dacht, ik ga mijn vader zien. So, what can happen? In de trein weet ik nog dat ik in slaap was gevallen. En toen ik wakker was, we zaten in zo'n coupé waar je 6 zitplekken hebt. Echt van die hele ouderwetse treincoupés. Had je zo verschillende hokjes waar je maar met 6 personen of zo kon gaan zitten. En die coupé was helemaal leeg. En ik lag gestrekt. Mijn moeder zat tegenover mij. En ik werd wakker van haar gehuil. Omdat ze met een oom van mij uit Marokko aan het praten was. En ik hoorde haar zeggen, ik kan nu niet praten, want ze is net wakker geworden. En mijn moeder was aan het huilen. En toen dacht ik, er klopt iets niet. Er klopt iets echt niet. Dus ik zei ook van, wat is er aan de hand? Zij zei, nee, niks. Er is niks aan de hand. En ik bleef blij. Ik was kind en ik was blij. Ik dacht, ja, oké, dan is er niks aan de hand. Maar straks ga ik mijn vader zien. Ik was zo gelukkig. En eenmaal bij mijn vader thuis aangekomen, ging de deur open. En ik zag iemand op de bank die heel erg op mijn vader leek, maar mijn vader niet was. En ik liep gewoon de woonkamer in. Ik keek om mij heen. En ik zag alleen het kruisbed van mijn vader die gewoon zo midden in de woonkamer lag. Maar die was leeg. En ik zag allemaal mensen op de bank zitten. En voordat ik überhaupt hallo zei, zei ik, waar is papa? Mijn oom die keek toen mijn moeder aan. En ik herinner mij nog dat hij die, ik herinner mij nog precies hoe die stond. En hoe die tegen haar zei, heb je het nog niet gezegd? En toen zei ze, ik kon het niet zeggen. Toen moest ik op de bank gaan zitten. En ik keek, zeg maar, mijn moeder die zakte door haar knieën voor mij. En ik probeerde naar mijn moeder te kijken, maar ik raakte ook afgeleid door de gordijnen van mijn vader. Of ja, dan zeg je gordijnen, wat zijn het nou? Ik weet niet meer hoe dat nu heet, maar. En mijn moeder zei toen tegen mij, mogen God genade over hem hebben, overleden. En ergens wist ik het, maar geloofde ik mezelf niet. Want ik was zo blij dat ik hem eindelijk kon zien en kon knuffelen. Dus moet je eens voorstellen dat ik daar zo blij aankwam. De deur open ging ik naar de woonkamer rende en mijn vader zocht. En dan krijg ik zo'n nieuws. De hele weg daar naartoe was ik zo excited. En dat was voor mij het pijnlijkste wat mij kon overkomen. Dat was het verlies van mijn vader. Toen mijn vader gewassen werd, kon ik hem eindelijk zien. Ik weet nog dat mijn oom mij toen had opgetild dat ik mijn vader nog een kus kon geven op zijn hoofd, omdat ik er niet bij kwam. En ja, ik ga even mijn tranen wegvegen en dan ga ik proberen verder te praten. Ik ben helemaal aan het zweten ook. Ik ga even een slokje water nemen. Goed, ik had de foto van mijn vader dus op mijn telefoon. En op een dag toen ik wakker werd, was dat het eerste waar ik naar wou kijken. En ik kon die foto niet meer terugzien. En ik bleef het maar opnieuw uitzoeken. En ik vond die foto maar niet. En ik had mijn telefoon gerestart en ik ging het weer zoeken. Maar de foto van mijn vader was gewoon weg. Ik ging naar de woonkamer waar mijn moeder en mijn stiefvader zaten. En ik zei, waar is de foto van mijn vader? Het zit niet meer op mijn telefoon. En ze zeiden tegen mij, ja, dan moet je zelf kijken waar die is. Wij weten het niet, hoe moeten wij dat weten? En later bleek dat mijn moeder en mijn stiefvader die foto uit mijn telefoon hadden gewist. En toen had ze ook gezegd, omdat het beter voor jou is. Om daar niet elke dag naar te gaan kijken. Ik weet nog dat ik toen niet met mijn emotie ergens terecht kon. Dus sprak ik er ook niet over. Ik was sowieso een kind die over het algemeen in haar kamer zat. Omdat ik bang was om iets verkeerds uit te halen. En zoals ik in mijn vorige podcast ook had gezegd. Ik voelde me nergens welkom bij. Waardoor ik mij ging terugtrekken. En ik wil ook geen last zijn voor mijn moeder haar nieuwe huwelijk. Dus trok ik mij terug. Heel vaak. En zat ik dus in mijn kamer. Dus het was geen bijzondere handeling die ik ineens had na het overlijden van mijn vader. En ik weet nog dat ik daar heel erg boos om was. En sinds toen had ik regelmatig wel last van woedeuitbarstingen. Het waren wel de laatste momenten die ik had met mijn vader. En voor mij was dat een belangrijke foto. En die wou ik heel graag hebben. Op latere leeftijd ben ik gesetteld. Ik ben 2 kindjes rijker geworden. Maar maakte ik ook huiselijk geweld mee. Dus wat ik thuis meemaakte met mijn moeder, heb ik dan later ook met mijn ex-partner meegemaakt. Maar dan in wat heftige mate. En op een gegeven moment sprak ik gewoon niet meer. Ik wou niet meer praten. Het leven had voor mij geen zin meer. Ik dacht heel vaak aan mijn vader, maar die kon ik niet meer terughalen. Ik had altijd gehoopt dat het gewoon een nachtmerrie was. Of dat hij ineens komt opduiken. Omdat hij gevlucht was van alles en iedereen. Maar het was eenmaal zo. Mijn vader was er niet meer. En op mijn vader na had ik niemand bij wie ik mij veilig kon voelen. En die mijn bek had. En die mij geen pijn zou doen. Mijn vader staat toch wel bekend als figuur die zijn kinderen beschermt. En die had ik niet. En er werd zoveel misbruik van mij gemaakt. Zowel vanuit de familie als tussen aanhalingstekens vrienden. Als onbekende. Ik ken mijn vader niet en ik voel me nergens veilig. Dus ik wil hier niet meer zijn. Ik ga het proberen een beetje kort te houden. Want anders ga ik heel lang erover door. Dus goed, dit is één groot voorbeeld van een traumatische ervaring die ik heb meegemaakt. Traumatische ervaringen die ik heb meegemaakt. En als ik last heb van een paniekaanval, dan moet ik ook heel erg hyperventileren. Ik heb wet cupping gedaan bij een vrouw die daarvoor gediplomeerd is. Dat heeft wel voor een langere tijd geholpen. Maar na een tijd merk ik dat het weer terugkomt. Dat ik bij een paniekaanval ook mijn hyperventilatie weer krijg. En bij mijn paniekaanval heb ik dan ook heel erg last van dat ik het gevoel heb dat er iemand mij iets gaat aandoen. En die paniekaanvallen worden gewoon getriggerd door jouw zintuigen. Dus stel je voor dat er bij jou is ingebroken of dat een overval bij je is gepleegd. En iemand die bonkte eerst op je deur en je maakte open. Dus elk gebonk die je daarna gaat horen gaat jou weer doen terugdenken aan die traumatische ervaring. En wat jou gaan bijblijven van een posttraumatische stressstoornis. Dus je blijft er eigenlijk in en je blijft het herbeleven. Is het te genezen? Ja, daarvoor moet je therapie gaan volgen. Ik ga nu een aantal vragen beantwoorden die me zijn gesteld. Sommige heb ik al in mijn verhaal net beantwoord. Hoe ga je om met depressie? Ik heb zelf posttraumatische stressstoornis. Depressie kan ontstaan als je een lange tijd last hebt van je posttraumatische stressstoornis. Symptomen zijn eigenlijk gelijk aan wat ik net ook heb aangegeven. Je somber voelen, geen motivatie hebben, denken dat je lui bent. Maar je bent gewoon somber, je hebt geen zin om dingen te doen. Je ziet het positieve dingen niet meer in van het leven. Je bent overprikkeld, waardoor je geen kracht hebt om activiteiten te gaan ondernemen. En ja, hoe ik daarmee omga. Ik heb mijzelf daarin gewoon de tijd gegeven. En op een gegeven moment, als jij jezelf de tijd gunt, dan kan je weer een beetje opladen. Dat moet je dan in kleine stapjes blijven doen. En als je jezelf die tijd niet gunt, dan kan je ook onmogelijk opladen. Dus wat ik jou adviseer, is zeker om jezelf de tijd te gunnen. En bijvoorbeeld voor jezelf elke dag 3 doelen op te schrijven. 3 dingetjes die je gedaan wilt hebben. Het hoeven geen grote dingen te zijn. Het kunnen kleine dingen zijn. Bijvoorbeeld dat je opstaat. Dat je op tijd je bed uitgaat. Dat je je tanden gaat poetsen. En dat je een gezonde maaltijd voor jezelf bereidt. Dat zijn bijvoorbeeld 3 doelen die je voor jezelf kunt opschrijven. Waar je elke dag aan gaat voldoen. Dan kun je later erbij nemen dat je je haren ook mooi gaat maken. En dan eens in de zoveel tijd bijvoorbeeld leuk kleed. Je moet proberen om in kleine stapjes jezelf te voeden met positieve energie en positieve dingen. En niet te veel hooi op je vork gaan nemen. Vraag ook om hulp. Als je geen hulp hebt, vraag hulp bij instanties. Als je het huishouden niet kan bijhouden, schakel een schoonmaakster in. Je hoeft je daar allemaal niet voor te schamen. Ik schaamde me daar heel lang voor, maar het is iets wat veelvuldig voorkomt. Alleen niemand spreekt erover, waardoor het lijkt alsof het niet bestaat. Ik heb niet zoveel tijd meer over, dus ik moet hier proberen snel doorheen te gaan. Is depressie wanneer je altijd alleen wilt zijn? Er is wel een verschil tussen depressie en somberheid, of een dip. Je kan soms eventjes in een dip zitten en dan gaat het weer heel goed met je. Maar een depressie is langdurig. Dat is iets waar je dan veel langer last van hebt. Dat komt niet eventjes en dan gaat dan weer weg. Je kan soms betere dagen hebben en soms mindere dagen. Maar ik zou daarvoor gewoon beter met je psycholoog over hebben en dan kijken van, oké, welke diagnose heb ik? Is dit gewoon een tijdelijke dip of ben ik gewoon depressief? Maar ten alle tijde probeer gezond te eten. Probeer gezonde gewoontes aan jezelf aan te leren. Om de depressie draaglijk te maken of zoveel mogelijk positief te blijven. En dan had ik hier nog een vraag van iemand. Ik heb PTSS, maar soms lijkt het onmogelijk om hiervan te genezen. Heb jij dit ook en hoe ga je ermee om? Ja, want de mensen met PTSS, zoals jij en ik, hebben gewoon geen vertrouwen in een veilige wereld. En het is normaal dat je denkt dat het niet te genezen is. En dan had ik nog een vraag, omgaan met paniekaanvallen. Hoe ga je om met paniekaanvallen? Ik heb enorme PTSS, angst en geen zelfliefde en grote onzekerheden. Door je trauma is het niet gek dat je angst, paniekaanvallen, angstaanvallen krijgt. En dat je niet meer in jezelf gelooft of van jezelf houdt. Het is een respons op jouw trauma. Er is iets gebeurd wat jou, zoals ik net die voorbeeld van mezelf opnoemde, over dat ik mezelf aanspreek dat ik moe ben, of dat ik lui ben, terwijl dat geen luiheid is. Zo kan dat ook invloed hebben op je zelfliefde. Dus probeer altijd lief voor jezelf te zijn. En probeer ook bewust te worden van die stem in jouw hoofd die jou heel erg onzeker maakt. Als je ergens onzeker over bent, just do it. Just do it. En als je eenmaal die jump hebt genomen en dan realiseert van, hey, dit was eigenlijk niet zo eng als dat ik had gedacht, dan ga je veel zelfverzekerder voelen. Dus blijf vooral de dingen doen wanneer je daar aan toe bent. Blijf dan vooral de dingen doen die een beetje angstaanjagend zijn of een beetje spannend zijn. Want als je dat eenmaal hebt gedaan, dan ga je voelen van, oh, wat is dit? Het valt wel mee. En op die manier bouw je eigenlijk ook een beetje je zelfvertrouwen op. Althans, als ik voor mezelf moet gaan spreken. Zo voelt het voor mij. En iemand vroeg me ook of ik moeite heb met hechten aan een persoon. Ja, ik heb door mijn verschillende trauma's die ik heb opgelopen heel erg moeite gehad met mensen vertrouwen. Ik had op een gegeven moment het idee van, ik blokkeer mijzelf hierin. En iedereen zei ook van, waarom geef je het leven niet gewoon nog een kans? En als er goede mensen op je pad komen, waarom trek je dat dan in twijfel? Just open yourself for it en geef het een kans. En dat had ik toen ook een keertje geprobeerd. En het zag eruit alsof het goed ging en goed was. En ik was helemaal happy, want ik dacht, jee, er bestaan nog wel goede mensen op de wereld. En mensen die je niet misbruiken, en mensen die dit niet, dat niet. Ik was helemaal happy op een gegeven moment. En ik was zo trots op mezelf dat ik er toch me ervoor had opengesteld. En toen kreeg ik toch die klap in mijn gezicht. En ineens waren die mensen weer footsie en was er weer, in ieder geval, ik ga er niet heel diep op in, maar ineens was het heel anders dan dat men mij liet lijken dat het was. Dus hechten aan mensen, daar heb ik heel veel moeite mee. Ik heb mijn best gedaan om me daarvoor open te stellen. En ik werd dan alleen maar nog een keer gekwetst. Dus als je het mij vraagt, voorlopig doe ik dat even niet, totdat ik mezelf geheeld heb. Daarna kunnen we kijken of er ruimte is om mij nog te hechten aan mensen. Of me gewoon open te stellen voor mensen. Maar ik probeer sowieso niet mensen heel dicht bij mij te laten komen na wat er allemaal is gebeurd. Soms is iets zo mooi en lijkt het te mooi om waar te zijn. En dan blijkt het ook veel te mooi te zijn geweest om waar te zijn. Soms zijn mensen zo lief, zo supportief. Die hebben je back in alle tijden. En op een gegeven moment keren ze je gewoon de rug toe. Het kan zelfs je moeder zijn. Het maakt niet uit wie het is. Ik heb geleerd dat men ten alle tijden ineens zich tegen jou kan gaan keren. Dus ik heb moeite met hechten aan mensen. Ik kan ook geen tips daarover geven om hoe je daarmee om moet gaan of wat dan ook. Ik zie dat als een vorm van zelfbescherming. En waarschijnlijk jij ook. Mocht ik er ooit wel mee leren omgaan en er overheen zijn gegaan, dan zal ik die vraag zeker beantwoorden. Ik hoop dat ik alle vragen een beetje heb beantwoord. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan de podcast van vandaag. En dat je er wat van hebt kunnen leren. Leren hoeft niet per se, maar dat je wat herkenning hebt gevonden. En dat je weet dat het oké is. Misschien wel anders bent dan de rest. Het is helemaal oké. Dit was dan een sneak peek eigenlijk in het leven van Sarah. Laat me weten als jullie toch nog een deel 2 willen. Misschien is dit een beetje te gedetailleerd geworden. Maar mocht er interesse zijn voor een deel 2 over PTSS en depressie, laat het me dan gerust weten. Mocht je andere onderwerpen hebben waar je graag over wilt praten met mij, let me know. Dan kunnen we dat ook gaan bespreken. Ik vind het in ieder geval heel leuk dat je hebt geluisterd naar mijn podcast. En mocht je het een leuke podcast vinden, dan zou ik je vragen om mij te volgen. Als je denkt dat iemand anders deze podcast ook moet gehoord hebben, stuur hem dan gerust door. En laat ook een 5-sterren beoordeling achter als je dit een leuke podcast vindt. Daar kan je mij weer heel erg mee helpen. En dan zie ik je de volgende keer.